Dit is het eerste deel in de zesdelige luisterboekserie Een tijd van zuiverend vuur. U luistert naar deel 1 van Bevrijdend Licht, het eerste boek in de trilogie. Van Lynn Aston, vertaald door P.J. de Gier, voorgelezen door Daphne Holtland. Bevrijdend Licht is het eerste deel in de serie over de Amerikaanse burgeroorlog en wordt gevolgd door Donker Vuur en Vlam van Hoop. Voor Ken, voor altijd. En voor Joshua, Benjamin en Maya. Proloog. Richmond, Virginia, 1864. Het zilveren maanlicht scheen door de kieren van de gesloten luiken heen, waardoor de slaapkamer van Caroline Fletcher zwak werd verlicht. Het patroon op de hardhouten vloer deed haar denken aan de tralies van een gevangenis, en ze huiverde bij de gedachte aan wat haar misschien weldra te wachten zou staan. Het was zinloos om in bed te blijven wachten tot ze eindelijk in slaap zou vallen. De slaap wilde niet komen. Carolines geest en hart waren veel te vol. Ze gooide de losgewoelde dekens opzij en liep de kamer door om een kaars aan te steken. Beneden in de hal kondigde de slagen van de klok aan hoe laat het was. Ze bleef staan en telde de slagen. 10, 11, 12, middernacht. Caroline had 2 uur lang in bed met tranen in haar ogen liggen bidden voor al de mensen van wie ze hield, maar ze voelde zich niet opgelucht nadat ze al haar zorgen aan God had toevertrouwd. Ze had in het bijzonder voor Charles, Jonathan en Josiah gebeden en ook voor haar vader en Robert, en ze had God gesmeekt of hij hen in deze lange, donkere nacht wilde bewaren. En ze had gebeden dat haar dwaze vergissingen en tekortkomingen hun geen schade zouden brengen. Ze had niet voor haar eigen bevrijding gebeden. Het water waar ze nu doorheen moest was veel te diep en de stroming veel te snel om veilig naar de kust terug te keren. Als ze opnieuw zou kunnen beginnen en niet in deze lange, afschuwelijke oorlog verwikkeld zou zijn geraakt, zou ze deze tijd dan als een toeschouwer vanaf de zijlijn hebben gadegeslagen? Zou ze anders gekozen en minder risico's genomen hebben? Caroline had zichzelf deze vragen ontelbare keren gesteld en was iedere keer tot dezelfde conclusie gekomen. Ze zou alles hetzelfde hebben gedaan en dezelfde weg betreden hebben. Maar hoe kon ze dat uitleggen aan de mensen van wie ze hield? Hoe zou ze kunnen verwachten dat ze haar zouden begrijpen? Terwijl ze door de kamer heen en weer liep, gingen haar gedachten in kringetjes rond. Had ze maar papier, dan kon ze opschrijven wat ze gedaan had en precies uitleggen waarom ze zichzelf en de mensen van wie ze hield aan zo'n groot gevaar had blootgesteld. Maar papier was in het belegerde Richmond even moeilijk te vinden als vlees en bijna even kostbaar. Sommige kranten hadden hun laatste editie op behangpapier moeten drukken. Caroline bleef plotseling staan. De muren van de vestibule waren behangen met imitatie marmerbehang. Haar vader had het gekocht tijdens een van zijn handelsreizen en hoewel het Caroline herinnerde aan hem en aan het goede leven dat ze hadden gehad, zou het nu een belangrijker functie kunnen vervullen. Het was uiteindelijk papier, heel veel felle papier. En wat had je aan behang in een huis dat elk moment door de troepen van de Unie in brand gestoken zou kunnen worden? Ze herinnerde zich een loszittend stukje behang naast de deur van de bibliotheek. Caroline nam de walmende, zelfgemaakte kaars mee naar beneden en zette de kandelaar vlak bij de deur op de grond. Toen knielde ze neer en trok het behang behoedzaam verder los. Om het behang in de hele vestibule voorzichtig los te trekken, zou ze meer geduld nodig hebben dan ze nu kon opbrengen in haar wanhoop en vermoeidheid, maar nog voor de klok 1 uur sloeg, had ze kans gezien een gescheurd stuk behang van zo'n 0,5 meter los te trekken. Genoeg om mee te beginnen. Ze zou zo klein mogelijk schrijven. Biddend om de juiste woorden en om de bedachtzaamheid die nodig was om deze taak te volbrengen, ging Caroline in de bibliotheek achter het mahoniehouten bureau van haar vader zitten en begon te schrijven.